I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ajax en AZ houden gelijke tred in de titelstrijd. PSV heeft geen spitsen nodig om te winnen en Feyenoord doet wat het al maanden doet. Verder blijkt RKC gewoon weer RKC, is het Hans de Koning effect uitgewerkt en hebben we dé sportjournalist van 2019 aan tafel. Op naar 9 eredivisiewedstrijden in 45 minuten, de hoogste tijd voor de derde helft.
Ik hoop dat toekomst koeken.
Bij elke keuze twijfel ik.
If Ona will suck me, of course.
Je leren bekleding, pak je een automaat.
Ik ben wel even klaar met het relatieve voetbal.
Hallo luisteraars, Titus hier. Ondanks het coronavirus in sneltreinvaart om zich heen grijpt, zitten wij hier gewoon op ongepaste afstand van elkaar. Gijs is er, zoals altijd weer. Tim is terug uit New York en verder is Frank Heijnen, zoals ik net al zei. De sportjournalist van 2019, aangeschoven om de uitzending enigszins te voorzien van wat diepgang. Welkom Frank.
Ja, dankjewel. Ja, ja, ik zal mijn best doen. Ik wist niet dat dat de voorwaarde was. Maar...
nee,
maar
bij deze de voorwaarde. En wij, dat de luisteraars die ons volgen op Twitter en Instagram weten dat we altijd starten met onze gast met een warming-upje waar we de gast een aantal dilemma's voorleggen. Ja. We gaan nu daarmee debuteren live in de show. De druk is hoog en ik geef dan het woord aan Tim.
Ik ben ook echt zenuwachtig. Oké. Frank Heijnen, warming up. Je krijgt 8 dilemma's. Je kiest er steeds 1. Buiten de lijnen of binnen de lijnen?
Buiten de lijnen.
Voetbal of wielrennen?
Wielrennen.
Spreken of schrijven?
Schrijven.
Sebastian Deisler of Fabrizio Miccoli?
Deisler.
Vaste rubriek in RTL Boulevard of Hart van Nederland?
Hart van Nederland.
Tom Egbers of Sjoerd van Ramshorst?
We hebben maar 1 minuut, hè?
Ja. Oh, sorry. Ja, Tom.
Nog een boek schrijven over vergeten voetballers? Of een boek schrijven over vergeten groenten?
Vergeten groenten.
Ja. Verkoopcijfers van je boek keer 2? Of lengte van je penis keer 2?
Verkoopcijfer.
Dankjewel.
Oké. Goed debuut in de podcast, denk ik. Zo leren de luisteraars jou meteen een klein beetje meer kennen.
De diepste zielroerselen werden hier meteen...
Ja, het is goed om te zien dat jij zo'n commerciële insteek hebt. En, heel tevreden bent met je eigen lichaam, om het zo maar even te zeggen. Zoals altijd gaan wij het straks natuurlijk over de 9 eredivisiewedstrijdjes hebben die dit weekend gespeeld zijn. Maar eerst even over jou, Frank. Je bent schrijver, columnist... Boxkrant, Studio Voetbal, HP De Tijd, Hartgras. Ga zo maar door. Ja. Vervent twitteraar. Meerdere boeken op je naam. Maar nu buiten de lijnen. Zoals de ondertitel is. De Bijbel van Vergeten Voetballers. Jouw laatste boek.
Ja.
Daar ga jij op zoek naar voetballers die we eigenlijk allemaal vergeten zijn.
Nou ja, in heel veel gevallen. Vergeten voetballers is een beetje een lastige term. Omdat het natuurlijk voor iedereen wat anders betekent. Toen ik ooit... eerste kamp van mijn studie, hoe heet het, introductiekamp van mijn studievereniging Nederlands.
Yeah.
Toen vond ik een aantal van die jongens met wie we dan eindeloos van dat soort namen gingen noemen. Dus gewoon van die spelers uit Panini-albums van midden, eind jaren 90, zeg maar onze jeugd. En dat begon zich langzaam uit te breiden naar dat we alleen nog maar communiceerden in echt extreem neurderig van die spelers noemen. Dus Harry de Gever. En dan moest je daar weer overheen. Moest je nog over Harry de Gever heen.
Maar deed je dan ook met zeg maar de laatste letter, moest je dan een nieuwe naam weer
vormen? Nee. Het was niet. Er zat geen enkel spelelement in. Het was alleen maar zielig.
Want vroeger deden wij dat in de auto, Tim.
Ja, echt?
Ja, en dan soms zelfs met de laatste 2 letters. Dan wordt het echt moeilijk.
Maar was er dan nog een basisregel voor voetballers die wel en niet mochten of niet?
Nee, iedereen, alles mocht.
Alles mocht.
Ja, alles mocht, alles kan.
Nee, nu, hier was wel een soort vage regel van dat het een soort vergeten cultfiguur moest zijn. Dus Blaise Couffaut was toen nog niet helemaal niet vergeten, maar was toch al wat ons betreft een vergeten cultfiguur. Die mensen die in mijn boek staan, behoren totaal niet in die categorie. Want als het goed is, hebben heel veel mensen die nooit leren kennen. Want dat zijn allemaal extreem onbekende verhalen. Het zijn, als het goed is, op een aantal na verhalen die in het Nederlands zelden of nooit beschreven zijn. Dat was eigenlijk het criterium om in het boek te komen.
Okay, maar dus je hebt echt een liefde opgebouwd voor deze vergeten voetballers. En, ja. En van al deze voetballers, aan welke ben je verslaafd geraakt? Wat was voor jou het mooiste verhaal?
Uit het boek zijn een paar
hele... Mag maar één kiezen.
Ik zal er één kiezen. Luther Blissett, ik weet niet of iemand dat wat zegt.
Mij helemaal niks, maar bij mij de gemiddelde Eredivisie speler ken ik ook niet.
Speelde begin jaren 80 één jaar bij AC Milan. Scoorde één keer in dat jaar. Kwam van Watford. Daarna ging het verhaal dat AC Milan de verkeerde donkere aanvaller van Watford had gekocht. Dat ze eigenlijk John Barnes hadden willen kopen. Die later bij Liverpool heel groot werd.
Wow.
En Luther Blissett was een klassieke Italiaanse miskoop of Engelse miskoop in Italië. Ging terug, verdween uit zicht. En midden jaren 90 kwam zijn naam opeens weer op. Als naam van een soort anarchistische kunstbeweging. Dus opeens dook zijn naam op. 'S Nachts op de radio was er een presentator die Luther Blissett heette en allerlei rare feesten organiseerde. Van die flashmobs, dat iedereen werd gearresteerd. Iedereen noemde zichzelf Luther Blissett. werden romans geschreven, hele goede romans die ook vertaald zijn door iemand die Luther Blissett heette. Enzovoort. Geen cd's gemaakt door Luther Blissett. En de echte Luther Blissett wist van niks. Begreep ook niet zo goed wat er aan de hand was. werd daar vaak naar gevraagd, maar ja, vond het allemaal een beetje flauw. Wat was een soort links-anarchistische beweging die hem... ze zeiden, iedereen is Luther Blissett. Iedereen kan Luther Blissett worden.
Dat was bizar. Ja. Maar leuk, volgens mij, als ik jou zo hoor, zie, dan ben je eigenlijk alles wat Tim wilt zijn. Jij hebt wel weetjes die wij uiteindelijk wel willen weten. Je bent populair op Twitter. Je bent wel een gevierschrijver. Jij hebt een boek geschreven wat daadwerkelijk verkoopt. Je hebt wel een stijlvol kapsel. Laat zo zeggen. Tim, maakt het jou alles een beetje jaloers?
Er zijn weinig mensen in Nederland die de taal beter beheersen dan ik. Maar Frank is er wel één van. Dus dan ben ik er wel jaloers op.
Dit is
wel
mooie zin.
Dank je. Nee, maar Frank heeft echt... ik zou ervoor tekenen voor zo'n leven.
Kapsel.
Voor zo'n kapsel ook. En zo'n woordenschat. Ik heb het boek nog niet gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb wel twee vrienden die het aan het lezen zijn. En die mij meteen aan mijn mouw hebben getrokken. En gezegd dat ik het moet lezen. Dus ik ga het lezen.
Oké. Okay. Is het leuk? Dan vraag ik jou nu even on the spot. Wij geven nog wel eens wat weg op Twitter en Instagram. Zouden mm-hmm. wij een boekje van jou mogen weggeven aan onze luisteraars?
Boekje?
Het is een bijbel, gek.
Kan er echt inbrekers mee doodslaan. Nee, het is... dat kan. Ja,
oké. Okay.
Ja.
Moeten we het wel eerst van je kopen? Maar waarschijnlijk...
waarschijnlijk wel. Ja, misschien dat er een mooi prijsje te maken valt.
Oké, laten we dat doen. En laten we het ook gaan hebben over de Eredivisie. En wij beginnen altijd bij de koploper. Dat is nog steeds Ajax. Die speelde uit bij Heerenveen en dat werd 1-3. En voor het eerst in 4 jaar was het Abellenstra Stadion weer eens uitverkocht. De 26.000 mensen zagen in een eerste helft Heerenveen dat op voorsprong had moeten komen. Maar de nieuwe Luka Modric, Halilovic, die had zijn schoenen volgens mij verkeerd om aan. En in de tweede helft trad uiteraard de wet van Murphy in. Binnen 10 minuten zorgden Tadic en Promes voor een onoverbrugbare achterstand. Mitchell van Bergen die deed nog wel wat terug, maar het bleef bij 1-3. Gijs, een grote vraag van het weekend. Is de crisis nu afgewend?
Als je echt opportunistisch bent zoals ik ben, zeker. Ze staan weer volledig in het juiste vaarwater. En alle neuzen dezelfde kant op.
Als je weer Kenneth Perez-achtige bent?
Dan niet. Dan is dit een Perez-overwinning. hoewel ik de eerste helft was eens zoals alle eerste helften van Ajax zijn. Dat is namelijk veel balbezit, veel breien zonder kansen. En elke bal die door de tegenstander naar voren wordt geschopt was een doelrijpe kans. Wat je net zegt, Heerenveen had voor moeten komen. De tweede helft was iets anders. Ajax kwam snel op 1 en 2-0. En toen zag je dat het mensen zijn. Vertrouwen doet alles met een ploeg. Ze gingen ineens weer goed voetballen. Er kwamen ruimtes. De paasjes tussen de linies kwamen weer aan. Dus ja, ze zijn de afgelopen weken heel weinig op voorsprong gekomen, Ajax. En nu was dat de remedie tegen de crisis. En Dusan Tadic, ondanks dat hij ongeveer gespuugd heeft in het gezicht van Dest, was hij wel weer iets van de oude Dusan Tadic. Dus ik denk dat er wel iets wat positieve dingen uit zijn te halen voor meneer Ten Hag.
Oké, was de Ajax-debutant Timber, die nu in de verdediging stond en een aantal anderen dus passeerde, was dat ook een positieve verrassing voor Ten Hag, Tim?
Nou, voor Ten Hag denk ik wel. Best wel veel negatieve reacties op dat hij erin stond. En dat dure aankopen als Alvarez en Schuurs gepasseerd werden. Maar daar zou ik dus echt totaal geen boodschap aan hebben. En dat heb ik dan ook niet. Want Ten Hag, Ajax kiest voor Ten Hag als trainer. Hij kiest voor een speler waarvan hij denkt, dat heb ik op dit moment nodig. Want Timber heeft iets wat die slungelige Alvarez en Schuurs allebei totaal niet hebben. Dat is wendbaarheid en snelheid. Ik vond dat hij het in zo'n belangrijke uitwedstrijd uitstekend gedaan heeft. Hij kreeg na 12 minuten geel, waarbij je kan denken, dan ga je heel onzeker spelen en dan ga je drie keer nadenken voordat je een actie maakt. Ik vond hem zonder angst spelen. Ik vond hem een van de betere op het veld. En wat ik ook heel interessant hieraan vind, is dat aan de andere kant bij Heerenveen speelt Sven Botman. Die heeft de tyfus erin, denk ik. Want die is nu met Ajax in gesprek over contract. Want die wil volgend jaar voor zijn kans gaan in Amsterdam. En die ziet dat Alvarez en Schuurs net niet helemaal lekker uit de verf komen. Centraal achterin rechts. Want Veldman komt misschien wel weer terug. Maar dan zal die uiteindelijk toch wel weer een transfer maken, denk ik.
Toch wel weer.
En, toch een uiteindelijke transfer maken. Maar ik vind Timber heeft veel potentie, hoor.
Ja,
ik vind het leuk. Ja, misschien niet centraal achterin. Nee, maar
ik,
goed.
Jij? Nou ja, kijk, bij die Botman denk ik, nou ja, die dacht toch niet dat hij echt daadwerkelijk beter was dan Schuurs, of wel? Het is toch een beetje lood om oud ijzer, of niet?
Ik niet, hoor.
Zou je hem zo bij Ajax centraal achterin durven zetten?
Nou ja, kijk, Botman,
hij heeft geen Ajax hoofd.
Je moet je voorstellen.
Hij heeft bijna niks van Ajax, behalve een contract.
Ja, precies. Maar je moet je voorstellen, Botman die speelt nu voor het eerst op het hoogste niveau. En die heeft na een half jaar staat hij in de belangstelling van Norwich City, een club uit de Premier League. En dan gaat een jongen van 20 gaat dan denken, shit, ik ben best wel goed eigenlijk.
Ja.
Dus ik denk dat hij denkt dat hij best goed is, ja.
Ja, oké. Of wat hij denkt, dat zou kunnen. Maar wat denk jij?
Ik vind Botman als centrale verdediger beter dan Schuurs.
Echt?
Ja, want Schuurs is namelijk geen centrale verdediger. De positie die het beste is voor Schuurs, die bestaat niet in huidige tactieken. Want hij kan uitstekend opbouwen. Hij is
een oudspoetser.
Maar hij kan niet verdedigen. Ja. Dus hij is een soort 3,5, zeg maar, tussen de verdediger in de middenvelder en een verdediger centraal in.
Maar wat je zei over dat Ten Hag per wedstrijd bekijkt wat hij nodig heeft en kak aan heeft en dus Timber opstelt en misschien daardoor Alvarez en Schuurs soort definitief over de rand van zijn definitief over de rand duwt. Want wat heb je nu nog aan ze als ze zelfs door iemand uit A1 worden gepasseerd? Vind ik toch wel dat is toch wel pijnlijk, of niet? Als je de hele tijd iedere wedstrijd weer verandert en eerst twee wedstrijden Schuurs de kans, één wedstrijd wel aardig, één wedstrijd niet zo goed en dan meteen afdanken volgende. Ja. Dat is in ieder geval het beeld wat van buiten bij mij blijft hangen. Dat Schuurs...
Maar hij heeft 7 weken of zo heeft hij geschutterd met die verdediging. Dus hij heeft allemaal dezelfde soort spelers, heeft het op een andere plek gezet. Op een gegeven moment is het klaar. En wat ik bedoelde met, daar moet je geen boodschap aan hebben, is dat er heel veel mensen zeggen, er zit zoveel geld op de bank.
Oh, zo.
Snap je? Van, ze hebben voor zoveel geld hebben ze de jongens aangekocht. Ik vind dat geen argument.
Nee, sterker nog, want het andere argument is natuurlijk altijd van, ze kopen zoveel spelers en daardoor komt de jeugd nooit door. Ja. Dat is natuurlijk mooi.
Ik vind alleen het argument, zonder dat ik inbreek, het argument dat hij zegt, ik bekijk het per wedstrijd, is inherent aan het feit dat hij nog niet zijn favoriete elf heeft
precies,
op kunnen stellen.
Precies, dus dat is ook een zwakte bot.
Ja, vorig seizoen koos hij nooit. Waren het altijd dezelfde elf.
Ja, maar jongens, is het een zwakte bot?
Nee, geen zwakte bot, maar het komt gewoon, maar ook door het gebrek aan kwaliteit. Dat hij niet, hij heeft gewoon niet zijn favoriete elf kunnen vinden, dus gaat hij maar per wedstrijd kijken.
Die heeft
kijken
hij zeker
van
wel gevonden. Dat was met Veldman en Blind, en dan Martinez aan het middenveld met Van der Beek en Ziyech op het middenveld. Tadic, Promes en Neres. Dat was op een gegeven moment viel het in elkaar. Heeft hij 2 of 3 wedstrijden mee gespeeld en toen viel het uit elkaar door blessures. Dus hij heeft hem gevonden.
Maar hij is hem kwijt.
Hij is hem kwijt, want niemand kan spelen.
Okay. In ieder geval, ze waren de vorm ook kwijt en die lijken ze in ieder geval wel weer te hervinden. Maar we hebben nog heel veel andere potjes te gaan. Dus we gaan ook door naar nummer 2. Dat is AZ tegen ADO Den Haag. 4-0. De fans van ADO die kregen gratis toegang en een gratis broodje worst als dank voor de gastvrijheid eerder dit jaar tegen AZ. In ruil daarvoor legde de Haagenezen AZ geen stro breed in de weg, want na 90 minuten stond er 4-0 op het scorebord. AZ blijft zo zo gelijk tred houden met Ajax. En volgens Arne Slot is AZ niet bang voor de kampioensdruk. Frank, Arne Slot die presteert beter dan Van Gaal tijdens zijn eerste 25 wedstrijden bij AZ. Is dit een topcoach in spe?
Ja, dat lijkt me, dat vindt iedereen volgens mij wel.
En vind jij dat ook?
Ja, dat vind ik ook. Ja, ik weet nooit zo goed wat de bijdrage van een coach is op het moment dat je 3 aanvallers als Stengs, Boadu en Idrissi hebt en een middenvelder als Mitje.
Een back als Wijndal.
En een bek als Wijndal.
En een keeper als Bizot.
Ja. Nou ja, nee, maar snap je? Dus het is, ik bedoel, ze hebben gewoon ook heel goed ingekocht. Volgens mij is het Huiberts die daar de verantwoordelijke voor is voor mensen als Mietje en ook Idrissi natuurlijk. Waar ik ook toen die van kwam, ook van dacht van, nou, misschien is het net een beetje te hoog voor, gegrepen voorop. Nou, geweldige buitenspeler gebleken. Stengs en Boadu, allebei zo goed teruggekomen van blessureleed. Dat is ook wel gewoon mazzel.
Tuurlijk, hij heeft een hele mooie groep spelers. Doet het volgens mij alsnog heel goed. Maar zou een Feyenoord, Ajax, PSV helemaal geen gekke vervolgstap?
Nee, dat zou geen gekke vervolgstap zijn.
Daar zou hij ook nu al klaar voor zijn?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Alright. Real Madrid zou een gekke vervolgstap zijn.
Voor wel meer. Tim, Teun Koopmeiners. 11 doelpunten inmiddels.
Ja, hij houdt niet zo van... Hij vindt scoren niet heel leuk, volgens mij. Want ik heb dit weekend weer gescoord. De derde doelpunt al na de winststop. Het is het allerbeste gevoel ooit.
Maak jij wel velddoelpunten? Want dat
jawel,
is Koopmeiners nog
zijn
niet gelukt.
9 penalties, 2 vrije trappen.
Ja, dat hoorde ik, ja.
Ja, precies. Ja. Maar ik vind het ook prachtig. Want vroeger, in de deetjes en zo, als ik dan scoorde, dan liep ik terug zonder te juichen. En het was een soort hele rare onzekerheid. Maar ook van, laten zien van hoe cool ik was.
Ja,
van,
heel cool.
Ik maak dat altijd mee. Maar nu ga ik echt aan mijn dak. Maar Koopmeiners, bij belangrijke goals ook, hij juicht gewoon niet. Gewoon even dat vuistje.
Een beter hoofd erbij.
Ik vind dat prachtig.
Over jou gesproken, heeft Tommy Beugelsdijk, denk je, wel gejuicht bij de geboorte van
wat
zijn
eerste
kind?
Wat zag die gast eruit? Zeg, heb je dat gezien? Alsof hij 3 weken niet naar de kapper was. Nee, oké, hij ziet er normaal al niet uit. Maar nu had hij ook nog wind tegen. En hij zag alsof hij echt 3 weken niet had geslapen. Want hij heeft een kind, hè? Dus gefeliciteerd, Tom Beugelsdijk. Ja,
de geboortekaarsen waren geel, hè?
Een paar rode.
Heel veel gele. En Pardew, om nog even bij ADO te blijven, die klaagt over de trainingsfaciliteiten van ADO Den Haag.
Wat was dat?
Nee, hij zegt, hij vindt het vreselijk dat hij maar 1 veld heeft om op te trainen. Als je een beetje onderzoek doet, weet je dat ADO Den Haag kunstgras heeft. 1 veld in het stadion waar ze ook trainen. Dus heeft hij nu gezocht naar een uitweg. Hij wil 2 andere matten, grasmatten, wil hij laten aanleggen. En daar klaagt hij ook weer over de kwaliteit. Dus dat is waarom het niet draait.
Maar waar wilde die matten dan leggen?
Nee, goed, ergens in regio Den Haag.
Ja, dat lijkt me
Groot Den Haag. Regio Groot Den Haag. Nee, maar ik weet niet. Maar ik vond het zo belachelijk. Toch onderzoek naar een club. Dat weet je toch dat ze niet de beste trainingsfaciliteiten hebben van de competitie.
Die jongen ziet gewoon een contract van 2 ton en die tekent.
Ja, maar zeg dit dan lekker. Niet.
Nee, eens. Hey, ja, la, 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 la.
Wedstrijd van de week. Ja, wedstrijd van de week door onze luisteraars gekozen was Feyenoord tegen Willem II. Dat werd 2-0. Donderdag werd Breda al vernederd door Feyenoord. En nu was Tilburg aan de beurt. Vooraf was het verschil tussen beide ploegen 3 punten. Op het veld was het verschil zeker in de eerste helft veel groter. Feyenoord trok de lijn door. Want die speelde gewoon een hele dominante, leuke, goede eerste helft. En terwijl ze die tweede helft eigenlijk niet heel goed speelden, kregen ze wel nog een paar reuze kansen. Vooral Narsing en ook Bozeniek hielpen ze om zeep. Tim, jij wilde het even niet over Narsing en Bozeniek hebben, maar wel over Toornstra, geloof ik.
Ik vind hem echt verschrikkelijk belangrijk voor Feyenoord. En ik zal uitleggen waarom. Hij is een speler die andere spelers vertrouwen geeft. Malasia is een back die zoekt eigenlijk sinds hij zijn debuut maakt al redelijk... Beetje onzekere speler. Af en toe uitschieters naar boven. Die heeft dit seizoen 3 assists gegeven. Waarvan 2 afgewerkt zijn door Toornstra. En 2 verschrikkelijk slechte voorzetten waren. Ja. Utrecht uit en vandaag. Hij geeft echt een zaadbal. En Toornstra schiet hem met zijn verkeerde been. Schiet hij hem prachtig in de verre hoek.
Uit mededogen met Malasia, denk
ik. Ja, nee, maar precies. Ja. Maar dan denkt Malasia. Want ik weet zeker dat hij denkt, goede bal. Ja. Weet je wel? Dus ja, die denkt, 3 assists.
Ali Boussabon zei, fantastische bal van Malasia. Nou, dat is toch ongelooflijk.
Ali Boussabon, fantastische commentator.
Ja, nee, wat is dat nou?
Malasia, Haps, maar misschien laten we anders bij die verdediging blijven.
Maar mag ik heel veel mijn verhaal van Toornstra afmaken?
Graag.
Heel eventjes.
Ik vind het leuk. Zegt graag,
Okay.
Dan laten we doen.
Want, dus hij geeft spelers vertrouwen. Omdat Malasia denkt, hey, lekker, weer een assistje erbij. Goed. Ik denk dat het vertrouwen bij Toornstra, die heeft geen vat op hem. Want hij is een ervaren speler, 8, 29, misschien wel 30 jaar. Die heeft wel voor hetere vuur gestaan. Die haalt altijd een 7, misschien wel een 7,5. Dus als je een speler hebt die andere spelers beter maakt en zelf altijd constant presteert, dan vind ik je heel belangrijk voor een ploeg als Feyenoord nu.
Is hij ook?
Dat was hem.
Keer op keer. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik wilde, waarom ik net over Malasia begon en die verdediging van Feyenoord, wat mij heel erg verbaast, Frank, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, is dat die verdediging nu zeker de laatste weken steeds beter en beter lijkt te staan. Terwijl we dat misschien wel hadden verwacht aan het begin van het seizoen toen Stam daar coach was. En dat het nu lijkt alsof Dick dat eindelijk uitgevogeld heeft. Senesi speelt top. Malasia speelt ook veel leuker de afgelopen tijd.
Maar zou advocaat daar daadwerkelijk de hand in hebben? Of is het
niet.
Ja, ik vraag het me af eigenlijk.
Jij trekt alle coaches in twijfel.
Nee, maar ik denk altijd bij coaches van wat is nou daadwerkelijk de... Kijk, ongetwijfeld zal, dat zie je bij een aantal spelers, bij Kukçu zie je dat volgens mij heel erg, dat er een soort van vertrouwen is van ik sta er volgende week gewoon weer in en ik word op de juiste manier aangesproken door een... Maar dat is veel meer een soort mental coaching. Zou er echt tactisch iets veranderd zijn aan hoe die verdediging nu staat? Ik vraag me dat echt af. Ik bedoel, Senesi speelt gewoon veel beter. Daar heeft advocaat toch niet daadwerkelijk de hand in. Dat Senesi veel strakker dekt, beter kopt, aanvallend sterker
is. Dat is toch precies zijn baan, om te zorgen dat spelers beter spelen?
Nee, maar wat hij bedoelt is, op technisch vlak heeft die advocaat daar weinig invloed op. Ik denk dat het echt een mentale kwestie is.
Ja, precies.
Nijboon heeft het al eerder gezegd. Hij is binnengekomen en heeft gewoon... Iedereen heeft duidelijkheid, dus weet waar hij aan toe is. Bijlo... Sinds hij terug is van zijn blessure,
ook veel
onherkenbaar
beter.
Goed. Ja. En dat komt ook omdat hij Vermeer naar Galaxy heeft gestuurd. Want dan denkt Bijlo, hé, lekker, weet je wel. Hij vertrouwt op mij.
Ja, duidelijke keuzes. Dus dat geldt eigenlijk voor het hele team.
Ja.
Ze weten gewoon, ik speel. En blijkbaar is hij dan geen fan, hoorde ik, van Bozeniek. Dat hij daar dan heel vaak kritisch op is. En dat hij, maar over het algemeen zijn die spelers die meedoen, die weten gewoon... Oké, de trainer staat achter me. En dat is iemand die me volgende week gewoon weer opstelt.
Want een van die spelers die volgens mij een lading aan vertrouwen heeft gekregen is Berghuis.
Ja.
Luisteraar David VVB11. Die wil van ons weten of wij misschien wel Berghuis de beste speler in de Eredivisie vinden op dit moment. Tim?
Met Senesi samen.
Ah, wie weet.
Nou, ik vind die verdedigers serieus goed hoor.
We hebben het zeker de laatste anderhalf jaar ging het veel. Of het was Tadic. Bij PSV hebben we ook nog een aantal jongens gehad die enorm goed aan het ballen waren. Is dat nu misschien wel gewoon Berghuis in de afgelopen paar weken?
Ik denk dat hij nu wel de beste is. Op dit moment wel, ja. Zo belangrijk voor de ploeg. Week in, week uit beslissend. Geen gekke Schwalbes dodelijke overtredingen. Wat hij vroeger natuurlijk wel in zijn spel had. Dus die gaat richting een EK-plek. Leuk voor hem.
Frank, eens?
Ja, ik denk dat hij ook wel de beste is op dit moment. Ik zou het echt wel eigenlijk wel een beetje teleurstellend vinden als hij meegaat naar het EK. Terecht, aan de ene kant. Maar ook teleurstellend gewoon vanuit persoonlijke perspectief. Ik vind hem gewoon eigenlijk...
Sympathiek?
Niet super sympathiek in het veld. Ik bedoel, zoals schat van een zoon en partner en vader zijn. Maar ik vind het gewoon een onprettige voetballer vaak geweest. Je kan zeggen dat is voorbij, maar die laatste misdraging was nog dit jaar,
ja,
toch? Dat
ja,
was
zeker.
Het seizoen.
Zeker.
Volgens mij meerdere keren zelfs.
Ja.
En dat risico blijft er bij me altijd in zitten. Ook als dat nu, weet ik veel, 2 maanden goed gaat, vind ik dat altijd gewoon een beetje tricky.
Ja.
En dan, wat mij betreft heeft hij zich als aanvoerder zeg maar echt gedisqualificeerd. Door dat jarenlang vol te houden. Ik bedoel, hij is nu dik in de 20. Dat moment zou wel 28. Voorbij moeten zijn. Maar goed, hij speelt fantastisch. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Ik gun het hem van harte.
Ja. Binnen het veld een van de beste spelers. Buiten het veld misschien niet. Laten wij ook naar buiten het veld gaan. Want we gaan naar buiten spel. Ja, wat voor nieuwtjes hebben we deze week meegenomen? Om te beginnen bij Tim.
Ik heb even Gaziantep tegen Trabzonspor bekeken in de Turkse competitie.
Hele wedstrijd, hè?
Ja, is 1-1 geworden.
Dat ging je even bekijken.
Een hoogtepunt van de wedstrijd was dat in middenvelder Badou Njai kreeg op een gegeven moment een briefje van de trainer met tactische aanwijzingen erop. En Frank heeft het al gezien, dus dan stel ik hem aan jou, Gijs, de vraag. Hij heeft het briefje bekeken, maar hij wilde daarna dat niemand het meer te zien kreeg. Wat heeft hij met het briefje gedaan?
Ik denk tussen zijn hoge dijbenen gestopt, zeg maar. In dat gat waar normaal alleen dingen uitkomen.
De anus.
Ja.
Nee, hij, uiteindelijk wel, maar hij heeft hem opgegeten. Dus hij zal dan komen als het goed is.
Dus uiteindelijk scheidt hij tactiek.
Ja, zeker. Zeker. Ja, dat
Leuk.
Was het.
Gijs, wat heb jij meegenomen?
Ik kan geen bruggetje maken tussen deze en Hans Nijland. Wat denk je dat Hans Nijland, Tim, in zijn... Nee, geitje. Hans Nijland, 6 maart 2020, gooit een tweet de wereld in. Vanavond een lezing geven bij VV Zester in Zoutkamp. Voor sponsoren, leden van de club van 50 en vrijwilligers. 6 maart 2020, mensen waren enthousiast. Zijn vrouw comment op de tweet. Jij krijgt van mij een tatoeage op je arm met onze trouwdatum. Vandaag zijn we 12,5 jaar getrouwd. Desalniettemin, succes in Zoutkamp. hij was een 12,5 jarig jubileum vergeten. En
nou,
ging
waarschijnlijk niet.
Lekker in Zoutkamp. Nee, dat was waarschijnlijk zijn excuus om van huis te gaan. Maar leuk, herkenbaar ook, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, dat communiceren via Twitter met je vriendin.
Vrouw. Nou, ze heeft geen Twitter. Ik ook niet trouwens.
Ja, oh ja.
Dus we communiceren gewoon niet.
Nee, jullie communiceren helemaal niet. Leuk, Frank. Heb jij nog een buitenspelletje meegenomen?
Nou, ik moest denken aan een verhaal dat ik al wat langer geleden las. Ik denk 1,5 week geleden. Vorige week schreef ik een column over Dietmar Hopp. Ik was de enige niet, geloof ik, die over dat gedoe...
Ben je het ook in de show behandeld?
Ja, in Hoffenheim schreef. Eigenlijk wilde ik tot dat weekend een column schrijven over Silvio Berlusconi. De Dietmar Hopp van Noord-Italië.
Uh-huh. En wel meer van Noord-Italië.
Ja, ongeveer alles van Noord-Italië. Die blijkt nu Monza te hebben opgekocht, waar ooit Clarence Seedorf, ik dacht dat hij ook eigenaar was, Seedorf.
Ja, en zijn neefje heeft daar ook gespeeld, Stefan.
Die heeft daar ook gevoetbald, ja. Inmiddels is die club dus eigendom van Berlusconi. De reden blijkt dat Adriano Galliani, zijn rechterhand bij Milan in de hoogtijdagen van de jaren 90, al zijn hele leven fan is van Monza, daar ook uit de buurt komt. Die is daar nu ook weer. Dus zij zijn met z'n tweeën eigenlijk 25 jaar later gedropt in de Serie C om als het ware nog een keer met Monza te doen wat ze ooit met Milan hebben gedaan. Dus opeens worden daar wel salarissen betaald.
Ja.
Willen alle spelers daar voetballen. Opeens staan daar de Mercedes'en en de BMW's, voor zover ze daar al niet stonden, nog wat dikker blinken op de... En er stond een heel groot stuk in de New York Times, een reportage over hoe een dorpsclub, dat is de analogie met Hoffenheim natuurlijk, opeens wordt een kleine invasie van miljoenen kent.
Maar gaan de Italiaanse fans ook ooit nog spreekoren en spandoeken tegen deze rijke investeerders?
Nou ja, Berlusconi is natuurlijk echt een geval apart. Omdat hij, ja, dat is natuurlijk...
Je komt woorden tekort.
Ja, waar moet je beginnen?
Ja.
Maar dat zou heel goed kunnen. Maar de kern is natuurlijk dat in eerste instantie het altijd enorm wordt toegejuicht. Dat is altijd zo, want het is vaak of dat of faillissement bij heel veel van dat soort clubs.
Dat was ook bij Hoffenheim.
Ook bij Hoffenheim en bij meer van die clubs. Ik ben ooit voor de Volkskrant, toen ik net bij de Volkskrant schreef, bij Vitesse geweest toen die net waren overgenomen. Ook daar waren mensen echt lyrisch over het feit dat Jordania daar kwam. Iedereen weet hoe dat is gegaan. Maar goed, je kan zeggen, god, dat is een beetje een treurig verhaal. Het was dat of niet meer bestaan natuurlijk. Dus in principe is die keuze heel logisch. Dus ja, ik weet het niet zo goed.
Okay. Ja. Nou, misschien leren we daar nog meer over als jij hier weer een column over schrijft. Of een boek. Kan ook.
Ja.
Een bijbel.
Een bijbel. Hey, een bijbel voor vergeten eigenaars.
Monza mag dan niet naar de Serie A, denk ik. Ofwel wegens belangenverstrengeling uiteindelijk.
Nee, maar zij zitten niet meer bij Milan. Hè? Ze hebben geen belangen meer bij Milan.
Oh, zij zijn daar helemaal weg.
Ja.
Galliani ook?
Volgens mij hebben ze in ieder geval geen financiële belangen met Milan. Milan is niet meer van Berlusconi.
En Italië zijn wetten gemaakt om te breken. Dus
precies, om een beetje bij te buigen.
Jongens, wij gaan weer door naar het voetbal. FC Groningen tegen PSV, de laatste wedstrijd van dit weekend. Dat werd 0-1 en PSV die reisde zonder de jonge creatievelingen Gakpo en Iataren af naar het hoge noorden. De vervangers voorin die kregen precies 0 schoten tussen de palen. Dus was het niet verwonderlijk dat aanvoerder Stoomtrein en inmiddels ook goaltjesdief Denzel Dumfries weer van doorslaggevend belang was. Frank, hoe zou jij Denzel Dumfries afstoppen?
Ik zou aan de kant gaan, geloof ik, als hij aankomt. Nee, ja, ik hoorde dat Danny Buijs had gezegd dat hij speciaal iemand had opgesteld die hem heel goed kon afstoppen.
Ja.
Met als gevolg dat Dumfries het enige doelpunt maakt. Volgens mij precies door hem gewoon op snelheid te passeren. Ik denk Schreck.
Ja, ja.
Uitstekend doelpunt. Echt een heel mooie aanvallersgoal. Zachte voeten. Hoe moet je hem afstoppen? Ja, beter verdedigen. Volgens mij is het niet zo heel moeilijk. Je ziet hem van heel ver aankomen. Je ziet zo'n stofwolk. En dan moet je op een gegeven moment gewoon...
En die wenkbrauw zo. Ja. En dan komt hij op jou.
Ja. Ja, nee, ja, ik vind het echt verbijsterend. Het is ook wel makkelijk dat je de rest van de aanvallers van PSV een stuk minder fanatiek hoeft te dekken. Dus je kunt je beste voorstopper ook wel gewoon op Dumfries zetten. Want de rest scoort een stuk minder.
De rechterflank in Oranje was afgelopen interlandperiode eigenlijk het probleem. Maar als je nu de twee beste spelers uit de Eredivisie zijn, misschien wel Dumfries en Berghuis. Dus dat kan leuk zijn. Dumfries is wereldtop fysiek. En zijn probleem was altijd, hij had geen zachte voetjes, wat je net zegt. Maar wat ik net zag, dat heb ik nog nooit van. Nou ja, dat zie je nu steeds vaker wel van hem. Dat hij gewoon technisch best wel veel geleerd heeft de afgelopen periode. En dat is heel interessant. Dus het is wachten op een topclub Europees die het aandurft.
Ja, je hebt wel eens van die spelers die, ik haat het cliché, laatbloeiers. Maar hij leert gewoon echt elke week nog bij. Hij wordt elke week nog gewoon aantoonbaar beter. En dan, ja, als hij 30 is, dan is het echt de allerbeste speler. Dan kan hij alles.
Dan is hij op 10. Ja, staat hij bij Barça.
Ja, vrije rol. Nee, echt krankzinnig. Alleen, het is nog wel steeds heel erg recht toe, recht aan. Zeg maar, hij kan alleen recht doorlopen. Bij FIFA 94 kon je alleen recht door of naar links. En dat
toen
kan hij ook alleen
maar. Toen was jij 3. Speelde je dat
toen? Nee, zeker. Maar toen kon je alleen recht door naar links en niet echt, zeg maar, verfijnd tussen de mannetjes door. Dat kan hij ook niet echt.
Nee, maar jongens, Dumfries allemaal heel leuk en aardig. Maar met PSV ging het niet zo heel goed. In de tweede helft werden ze eigenlijk alleen maar onder druk gezet. En ze hadden het gewoon heel moeilijk tegen Groningen. Die lijken nog steeds niet hun vorm helemaal hervonden te hebben, toch Frank?
Nou, winnen uit bij Groningen, dat is voor PSV toch al heel wat op dit moment, denk ik, toch? Met zonder Iataren, zonder Gakpo. Ik denk dat ze gewoon blij moeten zijn met dat ze überhaupt winnen. Ook als dat met slecht spel gepaard gaat.
Ja. En helpt een nieuwe aankoop, in ieder geval die nu in de basis stond, Noni Madueke van de Spurs, Tim?
Ja, wat is er mee?
Ja, ik weet niet. Vind jij dat hij helpt om PSV op de goede weg te krijgen?
Niet op de korte termijn, maar ik vind het wel een zeer interessante transfer. Want het is een jongen die in de belangstelling stond van echte grotere clubs in Engeland. Was aanvoerder bij de jeugdploegen bij Spurs. Wilde toen zijn contract niet tekenen omdat hij geen perspectief zag. En heeft een beetje de Sancho-route gevolgd door naar PSV te gaan. En het is een jongen waar er niet heel veel van zijn in de Eredivisie. Die gewoon vanuit het niets een mannetje kan passeren. En dat vind ik... Ja,
hij was niet heel sterk,
maar daar gaat mijn hart over het algemeen sneller van kloppen. Dus ik verwacht heel veel van hem. Als je Bruma zag, een jongen voor 15 miljoen gekocht. Die doet dan verongelijk dat Faber hem niet opstelt, denk ik. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ja, de eerste 3 ballen nam die niet aan. En het is echt om te huilen.
Okay.
Wat is er, Gijs?
Niks?
Oh. Nee. Wij gaan gewoon door naar de volgende wedstrijd. We hebben er nog een x-aantal te gaan. En we beginnen bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam. 5-1. Sean Kleiber was vlak voor de aftrap eindelijk gekapt met huilen om het missen van zijn bekerfinale. En dat was te zien. De bek was oprecht de beste man op het veld en hielp zo zijn ploeg aan de overwinning. Onder andere met een assist op Dalmau, die op zijn beurt weer begon te huilen na zijn goal. Tim, ongetwijfeld de hand van de emotionele van de Brom, hè?
Ja, denk het wel.
Altijd gestreste coach.
Ja, ik heb me echt wel heel erg geërgerd aan Kleiber in die bekerwedstrijd.
Ah joh, Tim, kom aan.
Maar laat me nou even mijn zin afmaken, jongen.
Nee, dit is al verkeerd. Laat die jongen even zijn emoties de vrije loop.
En toen hoorde ik dat hij de vorige week finale ook al gewist heeft. door een blessure. Dus okay. Toen dacht ik, oké, Sean, die is voor jou. Ja, hebben jullie nog iets over die wedstrijd? Want ik heb nog wel iets over Haroui, maar...
Ja, Haroui vindt het zeer leuk. Ik vond het vooral het contrast. Jij zegt gestreste John van der Brom tegen de lijzig kalme Henk Vreese Fraser. Echt twee tegenpolen op veel meer vlakken dan alleen emotie. Maar het was mooi om te zien dat toen de 4 of 5-1 tegen de touwen vloog bij Sparta, zag je Henk Vreese woest glimlachen. Dat zijn de engsten. Dus hij, in die kleedkamer is er toch wat gebeurd, jongen. Dat is... Ja.
Nou, we hadden het er ook over van... Als er een trainer een moord zou plegen, dan zou het...
En je hebt dan alle 18 trainers op een rij. Elkaar, je moet er één aanwijzen.
Ja, dan is het 100%.
Dick Heesen.
Dick Heesen.
Oké, jongens. Vitesse tegen FC Twente. Dat werd 1-0 volgens de krant. De Gelderlander zit de VAR. Vitesse dit seizoen meer dwars dan mee. Deze wedstrijd was dat in ieder geval niet het geval. J-Roy Grot die viel in en scoorde na een machtige solo. En viel daarna weer uit. Zijn doelpunt was wel genoeg voor de 3 punten. Gijs, deze wedstrijd was al niet echt een lust voor het oog. Maar de FC Twente supporters die kwamen al helemaal bedrogen uit. Hè?
Nee, ja, Vitesse heeft natuurlijk moeite om het stadion vol te krijgen. Dus dan zou je denken, je geeft al die uitfans gratis kaartjes. Nou, die uitfans van Twente, ja, die hebben geen heerlijke avondje gehad. Het begon zo. Ze moesten een buscombi nemen. Zijn mensen al geen fan van. Toen kregen ze, dan krijg je halverwege, kregen ze op de A50 kregen ze hun wedstrijdticket. Nou, na het ontvangen van de ticket stonden in de reglementen... Dat, jongens, dan mag er geen alcohol meer genuttigd worden. De lampen moeten uit in de bus en geen harde muziek. Dus ja, je komt al binnen zonder sfeer in Arnhem. Dan kom je met uitvak, denk je, pak je een pilsje erbij? Nee. Geen alcohol in het uitvak en niet roken in het uitvak en rond het stadion. Dan ga je toch denken van, nou, oké, we kunnen daarna misschien nog Arnhem in voor een biertje. Nee hoor, In het centrum van Arnhem werden Twente supporters geweigerd. Het was echt... En dan verlies je met 1-0 en dan moet je rotering en terug. Het was echt een hel. En de tweede ding, jij noemde net J-Roy Grot. Wij kregen een leuke lookalike ingestuurd van Daniel ter Kuilen. Hij viel in. Een machtige solo en viel uit met redelijk wat theater. Hè. Je zag hem juichen omhoog wijzen en ineens naar zijn enkel grijpen. Het was namelijk Everett Jackson Hoy uit Goede Tijden Slechte Tijden. Het was een soort soap.
Bing, hij zich Bing uit GTS.
Bing. Bing voor de vaste kijkers.
Heb je toevallig hier voor ons...
Ik heb hem bij de hand, maar zoals jullie weten staat hij ook gewoon op onze social kanalen. Nee, aan de andere kant...
Nog even voor de sier.
Ik laat maar Frank zien, want hij heeft geen Instagram. Kan hij goedkeurig wegdragen?
Maar Bing ken ik wel, hoor.
Oh, ja. Okay.
God, en die andere TV. Is God. Die andere is God.
Ja.
Hey, maar jij hebt geen Instagram, maar ook geen smartphone.
Ik heb geen smartphone.
Ik wil dat wel even genoemd hebben.
Ja.
Ik vind dat fascinerend.
Moet ik mijn bewijs nog leveren?
Het fascinerendste vind ik dat je het nooit hebt gehad. Dus je bent niet afgestapt van een smartphone. Nee, je hebt gewoon vanaf het begin al gezien dat het meer kwaad doet.
Ik ben bij voorbaat begonnen met afkikken ervan, zou je kunnen zeggen. Ja.
Maar dat was omdat je de prikkels van een ja, zoveel social media apps.
Ja, dat is allemaal een beetje aanstellerij en onzin misschien. Maar dat is wel de reden. Ik bedoel, ik vertrouw mezelf er gewoon niet mee. Met de hele dag zo'n ding met alle afleiding in mijn zak. Dus als ik een lang verhaal maak. Ik schrijf heel veel korte dingen. Ik schrijf ook wel eens wat langers. Dat boek is waar we het net over hadden, is behoorlijk dik. Ik denk echt niet dat was gekomen als ik voortdurend... alle apps van de voetbalteams waar ik in zit had moeten bijhouden.
Was het er over 5 jaar misschien net geweest?
Ja, was het over 5 jaar net geweest. Misschien, ja, dan was ik pas begonnen met schrijven. Was gestopt met voetballen en mijn sociale leven gewoon wat gekalmeerd was.
Maar
ja.
Wij hebben ook één iemand in de ploeg zonder smartphone. Ja. En dan is er altijd één iemand...
De melaatse.
Ja, die moet dan de verantwoordelijkheid op zich nemen om diegene te laten weten hoe laat je moet verzamelen. Dat is best een ding nog.
Nee, dus ze moet ik krijg altijd apart een sms'je van... Ja, trouwens, je bent er wel morgen, weet je wel. Of we hebben een weekendje naar Brugge geboekt. Is ook wel eens gebeurd. Ja. Kun je dan eigenlijk wel?
Of we zitten in Brugge, waar ben jij?
Nee, dit gebeurt een beetje gaan.
Ik heb een beetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje. Ja, la, 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 la.
Dit is trouwens echt een bizarre brug naar mijn weetje. Het gaat namelijk over een voetballer die vrijgezel is, maar goed uitziet.
Ja.
En zo goed in de markt ligt dat hij om al het vrouwelijk schoon te woord te kunnen staan en warm te kunnen houden, 2 telefoons heeft.
Oh, ik dacht een secretaresse.
Misschien. Het gaat om Paul Kwasten, de linksback van RKC Waalwijk. Die heeft 2 telefoons.
Hoe weet je
dat? En dat
dit
zijn wel smartphones. Dat kan ik niet helemaal uitleggen.
En die heeft er dus eentje voor al zijn... vriendinnen.
Waarschijnlijk één gewoon... Hij heeft Nederland in 2 gesplitst. Dan iedereen oost aan één kant van de telefoon. En west
of heeft hij eentje voor zijn vriendin en eentje voor zijn...
Ja, misschien één voor vriendinnen. Lekkere en dan iets minder lekkere wijven.
Maar dit is een weetje wat je beslist niet door mocht vertellen, denk ik.
Nee, jullie mochten ook niet weten.
We moeten een nieuwe jingle daarvoor opnemen. Het weetje wat je beslist niet...
Oh, goed, een rubriekje.
Daar heb je nog wat van, ja.
Okay, nou
maar hoeveel prikkels moet die gast wel niet hebben dan?
Ja, heel veel.
Of dat hij dan... Denk je dat hij notificaties uitzet? Dat is wel onhandig.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk extra hard.
Hij is gewoon heel, heel professioneel bezig met dit te optimaliseren.
Manager.
Ja. Oké, jongens. Laten wij gewoon het weer over voetbal gaan hebben. Heracles Almelo, dat speelde thuis tegen RKC Waalwijk. Werd 4-2. Na de overwinning van vorige week stond RKC na een half uur plots met 0-2 voor in Almelo. Direct daarna bevestigden de Waalwijkers Tim's standpunt dat ze heel graag willen degraderen. Want binnen 4 minuten stond het weer gelijk. Grote man aan de kant van Heracles was Mauro Junior. Met een hat-trick aan assist. Kleine man aan de kant van Heracles, dat was Dessers, die een pingel miste. Dessers dus geen goal, maar wel een oproep voor Nigeria. We hebben het over Dessers. Kom er maar in, Tim. The floor is yours.
Nou ja, ik wil... Wat vind jij van Dessers, Frank?
Nou, die penalty was top, hè?
Ja.
Nee, het eerste wat ik altijd bij Dessers denk, los van die 15 goals waar die nu op staat, geloof ik. Is dat volgens mij echt een hele leuke gast is.
Mm-hmm. Iedereen tegen ons.
Ja, maar okay,
ik ga mijn vraag herformuleren. Wat vind je van de voetballer Dessers?
Ja. Nou, ik denk niet dat hij in een andere Europese competitie het zo goed zou doen. Inclusief de Belgische competitie.
Dus, en de Noorse.
Dus ik zie wel... Ja, nee, ja, goed, wat vind ik ervan? Het is toch voor Heracles een prima spits, of niet?
Zeker.
Ja, en ook meer niet, denk ik. Want ik heb hem wel eens bij Utrecht gezien. Dat was niet per se om over naar huis te schrijven altijd.
Nee.
Dus.
Hele aardige gasten.
Maar hij wordt wel opgeroepen. Door
ja, hij gaat veel speelminuten maken, denk ik ook. Want ik heb op transfermarkt.nl de selectie erbij gepakt. En even alle aanvallers op een rijtje gezet qua waarde. Dessers 3 miljoen. euro waard. Moses Simon 4,5 miljoen. Samuel Kalou 10. Moussa 10. Iheanacho 12. Chukwueze 30. Osimhen 30. En Iwobi 32.
Maar ik las een stuk over hoe dat transfermarkt nu precies in elkaar zit. Stond in het nieuwsblad, volgens mij, de Belgische krant. Dat is ook een rare club.
Hoe gaat dat dan?
Ja, nee, die zitten dan ergens in een van de enorme gebouwen. Het is heel ingewikkeld. Ze hebben er allerlei scouts die dan... Maar er zijn dus ook allerlei makelaars die zich aanmelden. En zeggen van, ja, deze speler, die hebben jullie wel wat laag ingeschat.
Oh ja?
Ja, dus nee, je moet maar kijken, dat stuk lezen op nieuwsblad.be staat het ergens. Wordt heel uitvoerig uitgelegd hoe dat allemaal werkt. Maar ik begreep er daarna nog steeds geen ene hol van eigenlijk.
Welke site gebruik jij vooral als naslagwerk voor dit soort rare feitjes? Is Transfermarkt iets wat je vaak bekijkt? Of?
Voor dit soort...
Ook voor je boek bijvoorbeeld?
Waardes. Nee, want dat zijn vaak hele oude... Die komen niet meer op Transfermarkt voor. Toen bestond dat nog niet.
Moet je naar Wikipedia.
Ja, precies. Ja. Nee, ja, dat heb ik voornamelijk op... daar heb ik echt eindeloos blogs en zo. Je hebt natuurlijk overal van die types die de nationale voetbalgeschiedenis van Uruguay heel erg gedetailleerd allemaal op een blog aan bijhouden zijn. En op een gegeven moment had ik dat een beetje in kaart over de hele wereld.
Dat is echt onderzoeksjournalistiek.
Ja, dat is hardcore onderzoeksjournalistiek vanuit mijn studentenkamer toen nog.
Vet.
Heerlijk. Ja. Jongens, wij gaan naar FC Emmen tegen VVV Venlo. Dat werd 3-0. Vooraf een duel tussen een ploeg in vorm, VVV, en een thuisploeg in vorm, FC Emmen. En de eerste keeperspeler van de maand, Kiersbaum, die kon niet voorkomen dat FC Emmen voor de vijfde keer op rij won aan de Oude Meerdijk. Oude vriend van de show, Evert ten Napel, die zag dat...
Oude vriend van de show?
Ja, hij is oud.
Hij is toch... We hebben niet heel vaak zo'n oude...
Nee, Frank Kramer.
Nou, Frank Kramer was misschien net iets ouder. Hij is in ieder geval vriend van de show, Evert ten Napel, die dus zag dat twee doelpunten van Nicolai Gareth Bale, Lauwersen en eentje van Kolar zorgde voor een dik verdiende 3-0 zegen. Gijs, jij hebt een nieuwe held erbij?
Ja, ik ben vervent fan van Anko Jansen, maar die is natuurlijk ongeveer zijn hele leven geblesseerd nu. Dus ik moest iemand uitkiezen. En, ja, ik heb een paar aantal weken in de gaten en het is Sergio Peña op middenveld. Echt krankzinnig goede speler. Volgens mij, Frank, jij zei het net ook, hij zou bijna bij alle ploegen in de basis staan. Het is een creatieve middenvelder met ogen in zijn achterhoofd. Leuk bruggetje, hij heeft letterlijk twee ogen op zijn nek getatoeëerd. Maar hoe hij bij FC Emmen terecht is gekomen, het is een Peruviaan. Araujo is ook een Peruviaan. Die moeten anderhalf keer het gemiddelde salaris uit de Eredivisie krijgen.
Wat 270.000 euro is.
Nou, dat is meer inmiddels. Want ze moeten allebei minimaal 436.000 euro en 202 nog meer euro's krijgen. En dat is heel veel voor FC Emmen. Ze staan voor 9 ton op de loonlijst. Het mooie was toen Peña aankwam, Freddy Donker is een soort van butler die alle buitenlanders op hun gemak moet stellen. Dus Peña kwam aan en zei, Freddy, doe jij mijn boodschappen? Zei hij nee. Dus dat was een teleurstelling voor Peña. Maar hoe Emmen dat doet is zeer creatief. Ze hebben Peña binnengehaald van een Portugese club, als ik hem niet vergeet. En wat ze dan doen is dan, vergis. Wat ze dan doen is zeggen, hey, jullie betalen een deel van zijn salaris door, die Portugese club, en dan krijgen jullie een percentage van doorverkopen. Dus zij lossen die loonlast zeer creatief op. En het is echt een geweldige speler. Ik keek even naar statistieken. Hij had 4 doelpunten en 3 assists, wat mij zeer tegenviel. Maar ik verdenk ervan dat hij heel veel voorassist heeft gegeven. Dus Sergio Peña is mijn nieuwe posterboy.
Okay. Frank, eens? Jij bent ook fan.
Ja, ik zag hem een paar dingen doen. Dat heb ik toch bij Emmen alleen nog maar Anko Jansen zien doen tot nu toe. Nu, Anko Jansen mag steeds maar 8 minuten meedoen volgens mij nu.
Met een witte legging.
Ja, en dan doet hij 2 hakjes. Iedereen valt dan flauw. Het is echt wel een fantastische figuur. Maar die Peña, daar heb je gewoon echt 90 minuten wat aan. En ja. Echt een hele, hele mooie speler. En echt verbijsterend. Die truc, dat kende ik niet. Is dat nog nooit eerder gedaan? Dat is toch voor alle clubs in het rechte rijtje en in de eerste divisie een enorme uitkomst om zo de salariskosten
Absoluut,
te drukken.
Maar je moet ook creatief scouten. En volgens mij kijken niet zo... Ja, ik weet het ook eigenlijk niet. Ik verzin ook maar wat. Maar
heb je dit helemaal verzonnen? Nee, er staat helemaal geen Freddy Donker.
Alles bij FCM is fantastisch. En gewoon is zeer creatief gescout. Dus
ja, geweldig trainer.
Misschien geeft iedereen wel een tip die luistert.
Durf ik wel te zeggen dat die trainer heel veel invloed heeft.
Dick.
Lukien.
Ja. Ja.
Geen moordenaar, hè?
Nee. Als enige niet ongeveer. Nee.
Geen moordenaar. We houden in ieder geval Peña in de gaten. En we gaan naar de laatste wedstrijd van het weekend. Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle 1-1. Een degradatiekraker van het zuiverste water in Sittard op de vrijdagavond. Nadat PEC vorige week 3 punten overhield aan de allerlaatste minuut, was het dit keer de VAR en T die een belangrijk punt voor PEC veilig stelden. Het blijft nu op doelsaldo boven Fortuna staan.
Frank, is er een speler van een van deze twee ploegen die onder zijn niveau speelt?
Nou, bij Fortuna niet, geloof ik. Nou, misschien Diemers. Diemers misschien. Die, waarvan er altijd wordt gezegd, oh ja, de bal moet naar Diemers, want die verzint iets. Dan denk ik, dat zegt ook wel...
Deze wedstrijd ook weer, hoor.
Ja, ja, ja. Nu had hij een schot, geloof ik, ja. Waar dan in de rebound uitgescoord werd. Bij Zwolle spelen wel een paar. Met name Clement is een goede speler.
Jonge vriend van de show.
Ja, uh-huh. Oh, heeft hij hier gezeten? Ja. Nee, die, ja... Tegelijkertijd denk ik bij dat soort spelers, ja, waarom speel je dan niet bij een team dat wat hoger speelt? Wat echt.
Ik vind Clement wel pas later dit seizoen op gang komen. Ja. Hij was in het begin niet.
Maar zij hebben best wel veel spelers waarvan ik denk, waarom spelen ze bij de nummer 15 of 16 uit de Eredivisie? Maar ja,
als was ook niet helemaal de bedoeling.
Nee, maar als je dat van het hele team moet zeggen, dan denk ik, nou, misschien staan ze dan ook wel op een goede plek.
Ja. Ik heb wel een theorie over Pelle Clement. Ik denk dat hij de speler is die het meest de dupe gaat zijn van de twee degradatieplekken voor het eerst dit jaar. Omdat Peck normaal gesproken in de middenmoot speelt, nu toevallig wat naar beneden gevallen is. En aan het eind van de competitie, we hebben het altijd gezegd, de ploegen die een beetje in nood komen, die gaan niet lekker voetballen. En Pelle Clement is bij uitstek een speler die dat heel goed kan. Dus op het moment dat hij als enige, in principe een van de weinige spelers die lekker kan ballen, misschien ja. Met Thomas Lam erbij, in een team als PEC speelt, en dit is de periode dat clubs transfers gaan voorbereiden. Ik denk dat Clement het wel voor zich ziet om aankomende zomer een stap omhoog te maken. Op het moment dat zij die wedstrijden niet blijven winnen, dan gaat dat echt niet makkelijker voor hem worden.
Nou, ik ben het niet helemaal mee eens, maar goed. We hebben geen tijd meer, denk ik.
Hoezo ben je het niet mee eens?
Nee, nou ja, ik vind dat Clement wel kan vechten. Dat laat hij ook vaak zien. Dat hij echt gewoon goed de duels aan kan. En ik vind ook dat Peck meer leuke voetballers heeft dan alleen Pelle Clement en Thomas Lam. Ik vind Gustavo Hamer een aardige speler. Ik vind Dennis Johnson geen aardige speler. Maar ik vind dat ze echt wel meer spelers hebben dan alleen Clement en Lam.
Gijs, mijn punt is, Clement gedijt het best in een voetballende ploeg.
Nee, oké, maar zeg dat
en
dan.
Zij, ja, dat
wat zou een
ook.
Leuke vervolgstap zijn voor Clement?
Groningen.
Heerenveen. Ja.
Kijk eens, zonder afgesproken.
Ja, oké.
Okay. Nou, ergens in het noorden in ieder geval. Dus. Ja.
Gaan we het daarbij laten. Jongens, we eindigen de uitzending altijd met wat fantalk. Dus zo ook nu.
Hallo fans, wie gaat de zinnen? Wie is Tom?
Frank, om te beginnen...
Ik ben vader geworden trouwens.
Ja, Tommy.
Om te beginnen bij jou. We hebben een vraag ingestuurd gekregen van jou welbekend en ons zeker welbekend Thomas Rijsman.
Ja.
Hij wil weten of je met je shirt in of uit je broek voetbalt.
Ja. Ik zag die vraag voorbij komen. Ik begreep echt niet wat hij bedoelt. Ik begrijp wel letterlijk wat hij bedoelt. Maar ik weet niet waarom hij het wil weten. Ik heb wel eens met Thomas gevoetbald. In het hardgras team.
Ja.
En of ik dan mijn shirt... Nou, ik weet niet of dit ooit een onderwerp van gesprek is geweest tussen ons.
Misschien wil je het gewoon echt weten.
Shirt uit de broek.
Okay. Zo moeilijk was dat ja. Niet.
En fietsen, shirt uit de broek of één pak?
Ja, altijd zo'n tijdritpak, weet je wel, waar je dan afgestroopt moet worden.
En zo'n helm ook, zo'n lange helm.
Ja.
Achterwiel dicht.
Scheer jij je benen ook of niet?
Nee, ik fiets helemaal niet.
Oh.
Nee. voor okay, de auto.
Laten we dan weer snel weer voetballen.
Nee, maar scheer jij je benen?
Gijs Mol, we hebben het al een beetje daarover gehad in het begin. Die wil weten wie je favoriete vergeten voetballer is.
Dat heeft toch al gezegd?
Heb ik net gezegd maar, uit mijn boek.
Doe maar dan Ena.
Op Ena.
Nee, ik doe de minst favoriete maar. Dat is veel leuker. Eigenlijk dat je denkt, die had ik misschien wel uit het boek kunnen laten. Sla dat hoofdstuk maar over.
Dat is een moeilijke vraag hoor.
Nou, het allereerste verhaal is een verhaal echt uit de 19e eeuw. Van de voetballer die in de eerste interland, eerste officiële interland van Engeland, Schotland, een goal maakte. Omdat de keeper niet precies wist tot waar hij de bal in zijn handen mocht pakken. Daarom, schoot hij met een leeg doel. Die is daarna is hij op een missie naar Afrika geweest. En heeft daar echt honderden Afrikanen vermoord.
Nee.
Dorpen plat gebrand. Omdat hij moest daar een beetje de rust bewaken in een gebied. En heeft dat echt heel grondig gedaan.
Heel praktisch.
Robert Copland Crawford heet hij. Dat is, nou, het is wel een goed verhaal, maar het is met afstand het verhaal Jezus. Waarin twee pagina's de meeste doden vallen.
Maar, en dat is dan hoofdstuk 1. Dus als je in de boekwinkel dat boek staat door te bladeren, je leest eerst per bladzijde.
Zit je er meteen lekker in?
Ja. Okay,
hoofdstuk 2 is Henk Vreese trouwens daar.
Iets minder moorden, maar ook al veel.
Op een ander continent.
Gijs, Peter Jan Rens. Die vraagt welke Eredivisietrainer wordt het eerst geveld door corona?
Het zou sowieso een Brabander moeten zijn. Ja, Adrie Koster. Ja, maar als die geveld wordt, dan is niet goed. Dat
die is na een week die dood.
Dat is weg.
Ook als hij niet geveld wordt.
Hier mag je geen grap over maken. Okay. Wat een kutvraag van Peter Jansen. Jezus.
Of hij het rens en dan Peter Jansen achter.
Oké, jongens, we gaan het hierbij laten. Frank, hartstikke bedankt dat je er was.
Graag gedaan.
Vond je het zelf leuk?
Ja, ik vond het heel leuk.
Oh, hij is een van de weinigen die luistert op zijn laptop.
Dat ook.
Ja, hebben jullie dat ooit onderzocht?
Ja,
we hebben er één.
Nee.
Er zullen vast wel iets meer luisteren. In ieder geval houden wij het voor gezien vanavond. We zijn er volgende week weer. Dan zitten we hier met collega-journalist Diana Kuip. Voor nu gaan wij als de brand weer naar bed met z'n allen. En zeggen we nog even slaap lekker Barend. Gezien hij altijd op dit late tijd zit en wel luistert. Tot volgende week.
Yes.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.